From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor van de instituten voor godsdienstonderwijs in het gebied Salt Lake. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u vanmiddag welkom in deze tweede bijeenkomst van de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Oegdorf, gevraagd de leiding te nemen. Wij heten alle aanwezigen hier welkom, maar ook allen die deze bijeenkomst via de tv, radio of het internet volgen. En allen die de satellietuitzending volgen in de vele ringcentra verspreid over de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gecombineerd koor van de instituten voor godsdienstonderwijs uit het gebied Salt Lake, dat onder leiding staat van Richard T. Decker en Stephen P. Shank, met Bonnie Goodliffe en Linda Markets aan het orgel. Het koor opent deze dienst met het zingen van Come Thou Glorious Day of Promise. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Spencer J. Condy van de 70.
Come, thou glorious day of promise, come as spread thy Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers,
dienstknechten, zelfs profeten, zieners en openbaarders die we van wie we houden en die we steunen. Wij vragen voor een uitgieten van uw geest waarmee u ons kunt zegenen. En deze luisterende oren en open harten en nederige harten, dat dit een tijd mag zijn van inspiratie en openbaring. Een tijd van heiligheid en dankbaarheid. Een tijd van genezing en verzoening. En opnieuw een kans waarin we onze levens op u kunnen richten. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Just sang,
het koor heeft zojuist gezongen, Come, O Thou King of Kings. President Monson heeft mij verzocht de algemene autoriteiten, de gebiedsseventers en algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Broeder Robert W. Cantwell, directeur van de afdeling verificatie van de kerk, leest daarna het verslag van het verificatiecomité voor. Vervolgens zal broeder Brooke P. Hales, secretaris van het eerste presidium, het statistisch rapport van het jaar 2008 aan u voorlezen. Broeders en zusters, wij stellen u voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen nu voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en de volgende broeders als lid van dat quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen nu voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor om oudeling Neil L. Anderson te ontheffen als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie instemt met onze dank aan hem, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende gebiedszeventigers met ingang van 1 mei 2009 te ontheffen. Gutenberg G. Amorim, Wilford W. Anderson, Koichi Ayuragi, Jose E. Boza, G. Lynn Brenchley, John J. Chipman, Yun Hwan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto Ada Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Lee Enns, Edgardo A. Fernando, Louise C. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Pita F. Opoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel A. Lee, Yon Yuan Lee, Alfredo Eliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander A. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Adilson de Paula Parella, Pedro P. Pena, Errol S. Fippen, Neil E. Pitts, Gerald L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tefan en Alan Young, wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor om de broeders A. Roger Merrill, Daniel K. Judd en William D. Oswald te ontheffen als het algemene zondagsschoolpresidium. We stellen ook voor om de broeders Charles W. Dahlquist, Dean R. Burgess en Michael A. Nider te ontheffen als het algemeen jongemannenpresidium. We ontheffen bovendien alle leden van de algemene raden van de zondagsschool en de jonge mannen. Allen die deze broeders met ons willen danken voor hun toegewijde inzet, maken dit kenbaar. Wij stellen voor om oudeling Donald L. Holstrom aan te stellen als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hierin stemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. Wij stellen voor om steun te verlenen aan de volgende nieuwe leden van het eerste Quorum der 70. Mervyn B. Arnold, Yoon Won Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood en Joseph W. Sittati. En als nieuwe leden van het tweede quorum der 70, Wilford W. Anderson, Koichi Ayogagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards en Gregory A. Schwitzer. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. Wij stellen voor steun te verlenen aan de volgende broeders als nieuwe gebiedsseventigers. Manuel M. Augustin, Victor A. Ascona-Vigneta, Juan C. Avila, Duk Solbay, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kitcher, Von G. Kitsch, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Le Sœur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dmitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Heikun O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesben O. Usi, Jack D. Ward en Randy W. Wilkinson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. Wij stellen voor om Russell Trent Oscarthorpe steun te verlenen als de nieuwe algemeen president van de zondagsschool, met David Merrill McConkie als eerste raatgever en Matthew Otterson Richardson als tweede raatgever. Wij stellen tevens voor steun te verlenen aan David Leroy Beck als de nieuwe algemeen president van de jonge mannen, met Larry Minor Gibson als eerste raadgever en Adrian Ochoa Quintana als tweede raadgever. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. We stellen nu voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsseventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. President Monson, voor zover ik dat heb kunnen waarnemen, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem bevestigend. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden. Wij nodigen ouderling Holstrom, de pasgeroepen leden van de 70 en de leden van de nieuwe algemene presidiums van de zondagsschool de jonge mannen uit om hun plaats op het podium in te nemen. Zoals president Monson vandaag al zei, dat is een lange wandeling. Wij heten u allen welkom, vooral ouderling Anderson, die vanmorgen de 97e apostel werd die in deze bedeling geroepen is. De roeping van een apostel, zoals u weet, gaat helemaal terug tot de tijd van Jezus Christus. En de 70ers die u ziet wandelen zijn degenen die in de schriften genoemd staan als degenen die door de 12 geroepen worden. Dank u, broeders. Wij zullen nu horen van de ouderlingen M. Russell Ballard en Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen.
I am neither.
Ik ben geen van beiden.
T To the first presidency of the
aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding de uitgaven van de Kerk. Deze raad bestaat uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop. Deze raad keurt de begroting goed van alle afdelingen en ondernemingen van de kerk. Afdelingen van de kerk gebruiken de fondsen volgens de goedgekeurde begrotingen en in overeenstemming met de beleidslijnen en werkwijzen van de kerk. De afdeling verificatie van de kerk heeft toegang tot alle verslagen en systemen die nodig zijn om de bijdragen, uitgaven en middelen van de kerk te verifiëren en te waarborgen. De afdeling verificatie van de kerk is onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen van de kerk en bestaat uit registeraccountants, interne verificateurs, verificateurs van informatiesystemen en andere bekwame gekwalificeerde vakmensen. Gebaseerd op onze verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële aspecten opzichten de ontvangen bijdragen uitgegeven gelden en gebruikte middelen van de kerk in het jaar 2008 zijn beheerd en geadministreerd in overeenstemming met de geldende boekhoudkundige procedures, goedgekeurde begrotingen en beleidslijnen en werkwijzen van de kerk. Hoogachtend, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, algemeen directeur.
Brothers and sisters, the first president.
Broeders en zusters, het eerste presidium heeft het volgende rapport uitgegeven over de groei en ontwikkeling van de kerk per 31 december 2008. Aantal ringen, 2818. Zendingsgebieden, 348. Districten, 622. Wijken en gemeenten, 28.109. Het ledental van de kerk, 13.508.509 leden. Nieuw ingeschreven kinderen, 123.502. Bekeerlingen, 265.593. Aantal voltijdszendelingen, 52.494. Er zijn in 2008 4 tempels ingewijd. Rexburg, Idaho, Curitiba Tempel in Brazilië, Panama Stad Tempel in Panama en Twin Falls Tempels in Idaho. De Mexico Stad Tempel is in 2008 opnieuw ingewijd. Aantal tempels in gebruik per 31 december 128. Vooraanstaande leden die sinds vorig jaar april zijn overleden, ouderling Joseph B. Worthing van het Quorum der Twaalf Apostelen, zuster Alice Thornley Evans, weduwe van ouderling Richard L. Evans van het Quorum der Twaalf Apostelen, ouderling J. Thomas Fiennes, emeritus algemeen autoriteit, ouderling Douglas H. Smith, voormalig lid van de 70, zuster Harriet Barbara Washburn, echtgenote van ouderling J. Ballard Washburn, voormalig lid van de 70, en broeder Daniel H. Ludlow, voormalig hoofd van de afdeling coördinatie van de kerk en hoofdredacteur van de Encyclopedia of Mormonism.
Broeders en zusters, zoals ik eerder heb gezegd, zullen we nu horen van de ouderlingen M. Russell Ballard en Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Wij leven in een fascinerende en soms verwarrende tijd. Onlangs zei ik tegen een van mijn kleinzoons dat ik de tekst van mijn conferentietoespraak wilde doornemen. Je kon de verwarring op zijn gezicht zien. U gaat uw toespraak via een tekstboodschap versturen? Vroeg hij. Ik dacht dat u die in het conferentiecentrum moest houden. Hoewel een tekstboodschap voor sommige mensen makkelijker zou zijn, ben ik dankbaar voor deze gelegenheid, omdat ik een boodschap heb die volgens mij belangrijk is voor mijn kleinzoon, mijn andere kleinkinderen en voor alle andere jongeren in de kerk. Toen ik jaren geleden in het bedrijfsleven werkzaam was, leerde ik een hele dure les, omdat ik niet goed naar de raad van mijn vader had geluisterd. En evenmin naar de influisteringen van de geest die me leiding van mijn hemelse vader had gegeven. Mijn vader en ik werkten in de autobranche en de Ford was op zoek naar autobedrijven om hun nieuwe modellen te verkopen. Directieleden van Ford nodigden mijn vader uit voor een autoshow van wat volgens hen een spectaculair nieuw product zou worden. Toen we de auto's zagen, waarschuwde mijn vader, die ruim 35 jaar ervaring in de autobranche had, me om geen dealer te worden. Maar de vertegenwoordigers van Ford waren heel overtuigend. En ik besloot om de eerste, en eigenlijk ook de laatste, Edsel dealer in Salt Lake City te worden. Als je niet weet wat een Edsel is, vraag het dan aan je grootvader. Hij kan je er meer over vertellen. De Edsel was een enorm fiasco. Iedereen kan een belangrijke les van deze ervaring leren. Als je gewillig bent om te luisteren en te leren, kun je bijzonder belangrijke lessen leren van hen die ons zijn voorgegaan. Ze hebben gelopen waar jullie nu lopen en hebben veel dingen ervaren die jullie nu ervaren. Als jullie hun raad horen en toepassen, kunnen zij je leiden tot keuzen die voor jouw welzijn en zegen zullen zijn en je wegleiden van beslissingen die je kunnen vernietigen. Als je naar je ouders kijkt en anderen die je zijn voorgegaan, zie je voorbeelden van geloof, toewijding, hard werk en opoffering waar jij ook naar moet streven. Het is moeilijk om een scenario voor te stellen waarin het niet de moeite waard is om je ervaringen van anderen te overwegen en daarvan te leren. In veel beroepen moet je eerst stage lopen, waarbij aspiranten met ervaren veteranen samenwerken om van hun jarenlange ervaring en wijsheid te leren. Nieuwelingen in professionele sporten moeten vaak eerst op de bank zitten en naar de ervaren spelers kijken. Nieuwe zendelingen werken eerst met een senior collega samen, die de nieuwe zendeling met zijn ervaring de juiste manier kan bijbrengen om de Heer effectief te dienen. Uiteraard zijn er momenten waarop we niet anders kunnen dan zelf iets te ervaren, ons uiterste best te doen en aldoende te leren. Er zijn in mijn generatie bijvoorbeeld niet veel mensen die met hun ervaring de modernste technologieën kunnen uitleggen. Als we problemen met de moderne technologie hebben, moeten we iemand vragen die er meer verstand van heeft dan wij. En dat betekent meestal iemand die veel jonger is. Jonge vrienden, het is mijn boodschap en getuigenis dat er voor de belangrijkste vragen over ons eeuwige leven antwoorden in de schriften en in de woorden en getuigenissen van de apostelen en de profeten te vinden zijn. Hoewel die woorden zowel vroeger als tegenwoordig voornamelijk van oudere mannen afkomstig zijn, wil dat niet zeggen dat ze minder relevant zijn. Het maakt ze zelfs waardevoller voor jullie, omdat ze afkomstig zijn van hen die gedurende hun toegewijde leven veel geleerd hebben. Er is een beroemd gezegde dat het wordt toegeschreven aan George Santana. Jullie hebben het waarschijnlijk wel eens gehoord. Wie zich het verleden niet kan herinneren, is gedoemd het te herhalen. Er zijn in feite verschillende variaties op die uitspraak, waaronder: wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd dezelfde fouten te herhalen. Maar ongeacht de exacte bewoordingen is de strekking heel diepzinnig. We kunnen grote lessen uit het verleden leren en die moeten we leren, zodat onze geestelijke kracht niet uitputten door fouten en verkeerde keuzes uit het verleden te herhalen. Je hoeft geen heilige der laatste dagen te zijn. Je hoeft niet eens godsdienstig te zijn om het zich steeds herhalende patroon in het leven van Gods kinderen te zien, zoals in het Oude Testament staat beschreven. Keer op keer zien we een cyclus waarin rechtschapenheid wordt gevolgd door goddeloosheid. En in het Boek van Mormon staat dat de oude beschavingen op dit halfrond precies hetzelfde patroon volgden. Rechtschapenheid gevolgd door voorspoed, gevolgd door aardse gemakken, gevolgd door hoogmoed, gevolgd door godloosheid en een ineenstorting van deugdzaamheid, totdat de mensen rampen over zich uitriepen, waardoor ze weer nederig werden, zich bekeerden en veranderden. In een relatief korte periode die het Nieuwe Testament bestrijkt, herhaalt de historische patroon zich weer. De mensen keerden zich dit keer tegen Christus en zijn apostelen. En de ineenstorting was zo groot dat die periode bekend staat als de grote afval, die tot de eeuwenlange geestelijke stagnatie en onwetendheid leidde. De donkere middeleeuwen. Ik moet heel duidelijk zijn wat deze historisch terugkerende periode van afval en geestelijke duisternis betreft. Onze hemelse Vader heeft al zijn kinderen lief. En hij wil dat ze allemaal de zegeningen van het evangelie in hun leven hebben. Geestelijk licht gaat niet verloren omdat God zich van zijn kinderen afkeert. Maar het gebeurt als zijn kinderen zich gezamenlijk van hem afkeren. Geestelijke duisternis is een natuurlijk gevolg van slechte beslissingen die personen, samenlevingen, landen en hele beschavingen nemen. Dat heeft de geschiedenis keer op keer bewezen. Een van de grootste lessen van dit historische patroon is dat onze keuzen, persoonlijk en collectief, geestelijke gevolgen voor onszelf en onze nakomelingen hebben. In iedere bedeling toont God zijn liefde en verlangen om zijn kinderen te zegenen door het evangelie op aarde door middel van zijn profeten op wonderbaarlijke wijze te herstellen. De herstelling van het evangelie door de profeet Joseph Smith in het begin van de 19e eeuw is het meest recente voorbeeld. Er zijn vroeger soortgelijke herstellingen geweest door profeten als Noach, Abraham, Mozes en uiteraard door de Heer Jezus Christus zelf. De 179 jaar die zijn voorbijgegaan sinds de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen officieel werd georganiseerd, zijn in alle opzichten buitengewoon geweest. Nog nooit in de geschiedenis is er een periode met zoveel vooruitgang op het gebied van wetenschap en technologie geweest. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de groei en uitbreiding van het evangelie over de hele wereld. Maar ze hebben ook bijgedragen aan de opkomst van materialisme en genotzucht en aan de afname van deugdzaamheid. We leven in een tijdperk waarin de grenzen van goede smaak en publiek fatsoen zo ver verlegd worden dat er bijna geen grenzen meer zijn. De geboden van God hebben een klap gekregen op de wankelende markt van ideeën die de begrippen goed en kwaad volledig verwerpen. Bepaalde groepen in de samenleving wantrouwen iedereen die een godsdienstige overtuiging heeft en daar volgens leeft. En als gelovige mensen anderen proberen te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van hun zondige keuze, worden ze uitgelachen en belachelijk gemaakt. Hun heiligste ceremonieën en gekoesterde waarden worden publiekelijk bespot. Komt dit jullie bekend voor, mijn jonge broeders en zusters? Zien jullie het historische patroon weer verschijnen? Het patroon van rechtschapenheid, gevolgd door voorspoed, gevolgd door aardse gemakken, gevolgd door hoogmoed, gevolgd door godloosheid en een ineenstorting van deugdzaamheid. Hetzelfde patroon dat we keer op keer in het Oude Testament, het Nieuwe Testament en het Boek van Mormon hebben gezien. Maar wat nog belangrijker is, wat voor invloed hebben die lessen uit het verleden op de beslissingen die jullie nu en tijdens de rest van je leven nemen? De stem van de Heer is onduidelijk en onmiskenbaar. Hij kent jullie, hij heeft jullie lief en hij wil dat jullie voor eeuw gelukkig zijn. Maar volgens de keuzevrijheid die jullie van God hebben gekregen, moeten jullie zelf kiezen. Jullie moeten zelf beslissen of je het verleden wilt negeren, de pijnlijke vergissingen en droevige valstrikken wilt ondervinden die voorgaande generaties hebben doorstaan en zelf de verschrikkelijke gevolgen van slechte keuzen wilt ervaren. Hoeveel beter zal je leven zijn als je het edele voorbeeld van de getrouwe volgelingen van Christus navolgt, zoals de zoons van Heleman, Moroni, Joseph Smith en de standvastige pioniers, en net als zij ervoor kiest om trouw aan de geboden van onze hemelse Vader te blijven. Met heel mijn hart hoop en bid ik dat jullie verstandig genoeg zullen zijn om de lessen uit het verleden te leren. Jullie hoeven niet als Laman en Lemuel te leven om te weten dat het beter is om als Nefi of als Jacob te zijn. Jullie hoeven het pad van Kain of Gadianton niet te volgen om te beseffen dat goddeloosheid nooit geluk voortbrengt. En je hoeft je omgeving niet in een Sodom of Gomorra te laten veranderen om te begrijpen dat het geen goede plek is om een gezin groot te brengen. Als we de lessen van het verleden leren, kunnen we vol vertrouwen in het licht lopen zonder het risico te lopen dat we in de duisternis terechtkomen. Zo behoort het eigenlijk te gaan. Dit is het plan van God. Vader en moeder, vader en grootmoeder, die hun kinderen onderwijzen. Kinderen leren van hen en worden een rechtschapen generatie door hun persoonlijke ervaringen en mogelijkheden. Als we de lessen uit het verleden leren, kunnen we ons getuigenis bouwen op een stevig fundament van gehoorzaamheid, geloof en de influisteringen van de Geest. Uiteraard is het niet voldoende om deze lessen als geschiedenis of cultuur te leren. Als we de namen en datums van gebeurtenissen leren, helpt het ons niet, tenzij de betekenis en de boodschap in ons hart gegrift worden. Als de lessen uit het verleden door ons getuigenisvoedsel en ons geloof water krijgen, zullen ze in ons hart wortels schieten en een wezenlijk onderdeel worden van wie wij zijn. Zoals altijd komt het allemaal weer neer op ons eigen geloof en getuigenis. Dat is het verschil, mijn jonge broeders en zusters. Dat is de manier om te weten te komen. Op die manier kun je de fouten uit het verleden vermijden en je geestelijke instelling op een hoger plan brengen. Als je openstaat en ontvankelijk bent voor de influisteringen van de Heilige Geest, zul je de lessen uit het verleden begrijpen en zullen ze door de kracht van je getuigenis in je ziel worden gegrift. En hoe krijg je zo'n getuigenis? Daar is geen nieuwe technologie voor nodig. En die zal je ook nooit krijgen. Je kunt een getuigenis niet met Google vinden. Je kunt het geloof niet sms'en. Tegenwoordig krijg je een levendig getuigenis dat je leven verandert op dezelfde manier als vroeger. Dat proces is niet veranderd. We moeten een verlangen hebben, studeren, bidden, gehoorzaam zijn en anderen helpen. Daarom zijn de leringen van de profeten en apostelen uit het heden en verleden vandaag in uw leven even belangrijk als ze altijd zijn geweest. Dat jullie in de toekomst vreugde en geluk zullen vinden door de grote en eeuwige lessen uit het verleden te leren, is mijn gebed voor jullie. Voor je, mijn kleinkinderen en alle jongeren van de kerk, waar je je ook bevindt, in de naam van Jezus Christus. Amen.
This mortal life can constitute.
Dit aardse bestaan lijkt soms een onbegaanbare weg, maar de bestemming is onovertroffen glorierijk. Christus wees daar zijn discipelen op. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Mijn doel vanmiddag is tweeledig. Ten eerste wil ik enkele struikelblokken bespreken die het geloof in de kiem smoren. En ten tweede wil ik uitleggen dat het plan van onze Vader berekend is op al zijn kinderen. Onze geloofsleer is in de afgelopen 2 jaar steeds vaker het onderwerp van gesprek geweest, zowel in de Verenigde Staten als in andere landen. Dat is niet nieuw, want het is in de kerkgeschiedenis vaker voorgekomen. In 1863 ging de Engelse romancier Charles Dickens aan boord van het passagiersschip Amazon, dat New York als bestemming had. Hij was van plan verslag te doen van de Mormoonse bekeerlingen die gingen emigreren om de kerk in het westen van Amerika op te bouwen. Duizenden bekeerlingen waren al eerder geëmigreerd en er was veel over hen en hun geloofsovertuiging geschreven, in het bijzonder in de Britse media. De berichtgeving was grotendeels negatief. Ik ging aan boord, schreef Dickens, om mij tegen hen uit te spreken als daar redenen toe waren, wat voor mij zo goed als vast stond. Maar tot mijn grote verbazing kon ik geen redenen vinden. Nadat hij ze had gadegeslagen en zich onder hen had begeven, was Dickens onder de indruk van deze Engelse bekeerlingen, van wie de meesten arbeider waren, en noemde ze in hun stand de keur en bloem van Engeland. Er doen over de kerk 2 tegenstrijdige verhalen de ronde. Aan de ene kant wordt er positief bericht over goede kerkleden en hoe zij in het leven staan. Wie heiligen de laatste dagen kennen, of wie de kans hebben hen van dichtbij gade te slaan, delen de visie van Charles Dickens 150 jaar geleden. Het is de verheffende leer van de herstelling die de kerkleden ertoe brengt zich in het evangelie te verheugen en vreugde en voldoening in de kerk te vinden. Men denkt positief over de leden van de kerk als die de leringen van het herstelde evangelie van Jezus Christus naleven. Als ze dat niet doen, kan dat een struikelblok zijn voor hen die niet tot de kerk behoren. In tegenstelling tot de positieve berichten over goede leden, is de berichtgeving over de kerk en haar leer vaak verkeerd, oneerlijk en hard. Het moet gezegd dat ook het christendom in het algemeen zeer hard wordt aangepakt in de media. Die houding tegenover onze leer is geen verrassing. In de leer en verbonden geeft de Heer aan dat er mensen zijn die hun stem verheffen en God vervloeken. En mensen die hun hart van mij afwenden wegens de voorschriften van de mens. De busreclame die onlangs in Londen te zien was, bewijst dat religie in het algemeen spanningen oproept. Een groep atheïsten, agnostici en ongelovigen bekostigde de tekst die in het groot op de rode dubbeldekkers te zien was. Waarschijnlijk stond er: bestaat er geen God. Maak je dus geen zorgen en geniet van het leven. Prompt kwamen ook christenen met een reclametekst op de bus. God bestaat absoluut, gevolgd door een stichtende boodschap. Ongelovigen hebben moeite met de wonderen in het Oude en Nieuwe Testament en de maagdelijke geboorte en opstanding van Jezus. Zij staan daar net zo sceptisch tegenover als tegenover onze leer dat God de Vader en Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen. De mogelijkheid van een hemels plan, gepresenteerd door een opperwezen, wijzen zij van de hand. Zij hebben geen geloof. Ik maak mij zorgen om een grote groep goede mensen die niet onwelwillend tegenover godsdienst staat, maar die door onjuiste leerstellingen in verwarring is geraakt. Zo'n onjuiste leerstelling is bijvoorbeeld dat de hemelen gesloten zijn en dat er nooit meer levende openbaringsschriftuur en verkondigingen uit de hemel komen. Wie dat zijn hele leven gehoord heeft, zal wellicht moeite hebben met de kerk, met door de kerk verkondigde leer van aanvullende openbaring. Ik stel met nadruk dat deze wijdverspreide dwaalleer, die voor sommigen een struikelblok blijkt te zijn, geen leerstellige basis heeft. Eén auteur baseert zich in zijn boek grotendeels op de metafoor van de zwarte zwaan. Afgeleid van de eeuwenlang onder de Europeanen geloofde stelling dat alle zwanen wit waren. Pas toen Australië ontdekt was, bleek dat er ook zwarte zwanen bestonden. De auteur gebruikt deze metafoor om wereldgebeurtenissen uit te leggen die niemand voorzien of verwacht had. Toen ik over deze metafoor nadacht, besefte ik dat veel mensen de kerk niet serieus nemen omdat ze geloven dat er in deze tijd geen hemelse openbaringen meer zijn. Een bekeerling, die nu werkzaam is als zendingspresident, beschrijft hoezeer deze dwaalleer hem part in speelde toen hij de kerk onderzocht. Hij zei, mij was mijn hele leven geleerd dat er nooit meer profeten en apostelen op aarde zouden zijn. Geloven dat Joseph Smith een profeet was, was een groot struikelblok voor mij. Hij besloot erover te bidden. Hij vervolgt, ik ontving een bevestiging dat het evangelie wel degelijk op aarde was hersteld en dat Joseph Smith echt een profeet van God is. Voor veel mensen die welwillend tegenover godsdienst staan, is er nog een kwestie die hen in het bijzonder zorgen baart. Volgens hen valt het niet met elkaar te rijmen dat een liefdevolle God het merendeel van het mensdom voor eeuwig naar de hel stuurt. Dat was ook een probleem voor mijn bedovergrootvader Phineas Walcott Cook. Hij was in 1820 in Connecticut geboren. In zijn dagboek schrijft hij dat hij de Heer de belofte had gedaan om hem te dienen als hij de juiste kerk vond. Hij ging naar vele kerken en in een van die kerken werd hem gevraagd te getuigen, toe te treden en een christen te worden. Zijn reactie was dat hij niet wist bij welke hij zich moest aansluiten omdat er zoveel waren. Een leerstelling die hem in het bijzonder bezig hield was dat ze mij soms gispten omdat ik een brede heil voor het mensdom wilde. Het kon er bij mij niet in dat God een deel zou redden en een nog groter deel voor eeuwig zou verdoemen. Vanwege deze leerstelling liet hij zijn naam schrappen uit het register van een protestantse kerk. Toen de Mormoonse zendelingen hem in 1844 de ware leer van het heilsplan brachten, liet hij zich dopen. Phineas, zijn geloof in een liefdevolle en barmhartige God en zijn plan van geluk is kenmerkend voor vele goede mannen en vrouwen, zelfs wanneer de leerlingen in hun eigen kerk hen daar geen reden toe geven. Frederick Farrar, theoloog in de Anglicaanse kerk en klassicus, auteur van het boek The Life of Christ, beklaagde zich er in zijn verhandelingen in Westminster Abbey over dat de leer van de protestantse kerken met betrekking tot de hel onjuist was. Hij zei dat elke omschrijving van de hel die uitgaat van eindeloze kwelling en eeuwigdurende verdoemenis het gevolg was van vertaalfouten in de King James Bijbel. Farrar wees ook op de vele goddelijke liefdesuitingen in de Bijbel als aanvullend bewijs dat de omschrijvingen van hel en verdoemenis in de Engelse vertaling onjuist waren. Lord Tennyson verwoordt in zijn gedicht In Memoriam zijn oprechte standpunt. Eerst spreekt hij de hoop uit dat deugd hoe dan ook uiteindelijk zal zegevieren over doem en vervolgt dat niemands leven zonder doel is, dat niemand eindigt in een krocht of wordt afgedaan als vuilnis als de belt door God is onderzocht. In de tijd dat Joseph Smith openbaringen ontving en de kerk stichtte, predikte de meeste kerk dat de verzoening van Jezus niet het heil van haast alle mensen teweeg zou brengen. Het heersende idee was dat het heil slechts aan enkelen gegeven was. De overgrote meerderheid moest zich opmaken voor een onbeschrijfelijke, hevige, eindeloze kwelling. De schitterende leer die aan de profeet Joseph Smith is geopenbaard, ontvouwt een heilsplan dat geldt voor het hele mensdom. Ook voor mensen die niets van Christus afweten, voor kinderen die voor de jaren van verantwoordelijkheid sterven en voor wie niet toerekeningsvatbaar zijn. Na de dood gaat de geest van een rechtvaardige naar het paradijs. Alma de Jonge leert ons dat het paradijs een staat van rust, een staat van vrede is, waar de rechtvaardige van al zijn moeite en van alle zorg en droefenis zal uitrusten. De geest van een onrechtvaardige verblijft in een ander oord in de geestenwereld dat soms hel wordt genoemd. Dat oord wordt omschreven als een afschuwelijk oord, een donkere gevangenis waar zij die huiveren voor de gramschap van de gebolgenheid Gods blijven tot de opstanding. Maar dankzij de verzoening van Jezus Christus zal iedere geest op een gegeven ogenblik met zijn lichaam herenigd worden en herrijzen en één van de hemelse koninkrijken beërven die alle superieur zijn aan ons aardse bestaan. Uitzonderingen beperken zich tot hen die, evenals Satan en zijn engelen, moedwillig tegen God in opstand kwamen. Bij de opstanding zal het donkere oord in de geestenwereld, ofwel de hel, haar gevangen geesten opgeven. Jezus is in de wereld gekomen om voor de wereld te worden gekruisigd en de zonden der wereld te dragen en de wereld te heiligen en van alle ongerechtigheid te reinigen. Jezus heeft gezegd, uw hart worden niet ontroerd. In het huis mijn Vader zijn vele woningen, want ik ga heen om u een plaats te bereiden. In het boek Mozes wordt dit kort en bondig samengevat, want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Na alles wat de heiland voor het mensdom had doorstaan, is het niet verrassend dat hij Jozef in het eerste visioen de raad gaf zich bij geen van de bestaande kerken aan te sluiten, want ze hadden alle ongelijk. De heiland luidde vervolgens de herstelling van zijn ware leer in omtrent het heilsplan en andere verlossende beginselen zoals de leer van Christus. Niettegenstaande de grote leerstellige verschillen die bestaan, onthouden wij ons echter van kritiek op andere christelijke kerken. Die doen veel goed. Ze zijn mensen tot zegen. Velen prediken Jezus en zijn leerlingen. Een journaliste van de Washington Post woonde een van onze kerkdiensten in Nigeria bij. Zij interviewde een nieuw lid en vroeg naar zijn bekering. Daarop schreef zij, hij zei dat hij uit een stadbus stapte en de kerk van de Mormonen binnenging. Wat hij daar hoorde stond er meteen aan. Vooral dat er niet werd gepredikt dat mensen van andere kerken naar de hel gingen. Dat brengt goed het gevoel onder woorden dat veel bekeerlingen over de kerk hebben. Onze leiders hebben ons voortdurend geadviseerd om respect en waardering te tonen voor andersdenkenden. Er is zoveel behoefte aan verdraagzaamheid en wederzijds respect onder de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Het is evenzeer belangrijk om vriendelijk en liefdevol te zijn voor de leden van onze eigen kerk, ongeacht hun mate van toewijding of betrokkenheid. De Heiland heeft duidelijk gesteld dat we elkaar niet behoren te oordelen. Dat geldt in het bijzonder voor onze eigen familie. Onze plicht is lief te hebben, onderricht te geven en het nooit op te geven. De Heer heeft alle mensen om niet verlost, maar heeft zijn volk geboden alle mensen tot bekering te bewegen. Onze innere wens gaat echter verder dan verlossing en onsterfelijkheid. We willen ook met onze familie in het celestiale koninkrijk worden toegelaten en een eeuwig leven bij onze liefdevolle hemelse Vader en onze Verlosser. We kunnen alleen het eeuwige leven beërven als we gehoorzaam zijn aan de wetten en verordeningen van het evangelie. De 19e eeuwse Europese bekeerlingen die Dickens aan boord van de Amazon ontmoetten, waren over veel struikelbrokken heen gestapt. Zij hadden een getuigenis dat er openbaring uit de hemel komt en dat er weer profeten en apostelen op aarde zijn. Zij geloofden in het herstelde evangelie van Jezus Christus. Ze hadden zicht gekregen op de weergeloze bestemming die voor hen lag. Ze waren niet bang voor de moeilijke weg die ze waren ingeslagen en hun uiteindelijke bestemming was in feite niet de Salt Lake Valley. Na een getrouw leven was hun ware bestemming het paradijs, gevolgd door de verhoging in het celestiale koninkrijk. Dat is de reden dat de heiligen de laatste dagen toen en nu het laatste vers van Komt Heiligen Komt in geloof en verwachtingsvol zingen. En sterven wij alvorens daar te zijn, blijde dag, ongehoord. Dan zijn wij vrij van alle smart en pijn in het schoon hemels oord. Onze liefdevolle Vader is met een allesomvattend en barmhartig plan voor zijn kinderen gekomen, dat de levenden redt, de doden verlost, de verdoemden bevrijdt en allen die zich bekeren verheerlijkt. Hoewel onze weg bezaaid ligt met beproeving, is de bestemming onovertroffen glorierijk. Ik verheug mij in het grote heilsplan dat berekend is op alle kinderen van onze hemelse Vader. Ik uit mijn onuitsprekelijke dank voor de verzoening van Jezus Christus. Ik getuig van Hem. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu. Wij gaan voort, steeds voort. Lofzang 164. Na deze samenzang spreken achterin volgens de ouderlingen Kevin W. Pearson en Rafael E. Pino van de 70 ons toe. Na hun woorden luisteren we naar ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
As we discuss, ik nodig nederig de Heilige Geest uit om bij ons te zijn, terwijl ik een belangrijk evangeliebeginsel bespreek, geloof in de Heer Jezus Christus. Ik geef met grote waardering en liefde eer aan de grote voorbeelden van waar geloof en getrouwheid in mijn eigen leven. Goede ouders, familieleden, priesterschapsleiders, geliefde zendelingen, fijne kinderen en een dierbare eeuwige metgezellin, betuig ik mijn grote liefde en dankbaarheid. Ik erken dat ik groter geloof nodig heb en verlangen als discipel en getuige van Christus. Ik heb nooit een grotere behoefte gehad aan geloof dan nu. Als ouders is ons geboden om onze kinderen de leer van geloof in Christus, de Zoon van de levende God, te leren begrijpen. Dat vergt meer dan alleen geloof als een evangeliebeginsel erkennen. Geloof hebben is in iets of iemand vertrouwen. Waar geloof moet zich op Jezus Christus richten. Geloof is een krachtig actiebeginsel. Het vereist dat we iets doen, niet alleen maar geloven. Geloof is een geestelijke gave van God die we door de Heilige Geest krijgen. Het vereist een juist begrip en juiste kennis van Jezus Christus. Zijn goddelijke eigenschappen en volmaakte karakter. Zijn leringen, verzoening, opstanding en priesterschapsmacht. Gehoorzaamheid aan deze beginselen leidt tot volledig vertrouwen in Hem en zijn geordende dienstknechten en verzekering van de zegeningen die hij heeft beloofd. Het is het enige waarvan we volkomen verzekerd kunnen zijn. Geen enkel ander fundament kan ons in dit leven dezelfde gemoedsrust, vreugde en hoop geven. In onzekere en moeilijke tijden is geloof een geestelijke gave die onze uiterste inzet meer dan waard is. We kunnen onze kinderen een opleiding, lessen, sport, kunst en materiële bezittingen geven. Maar als we ze geen geloof in Christus geven, hebben we ze maar weinig gegeven. Geloof wordt opgewekt als we het getuigenis van mensen met geloof horen. Weten uw kinderen wat u weet? Zien en voelen zij uw overtuiging? Sterk geloof wordt ontwikkeld door gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus Christus. Ouderling Bruce R. McConkie heeft ooit gezegd: geloof is een gave die God verleent als beloning voor rechtschapenheid. Het wordt altijd gegeven in geval van rechtschapenheid. En hoe groter de gehoorzaamheid aan Gods geboden, hoe groter de gave van geloof. Als wij meer geloof willen, moeten we gehoorzamer zijn. Als we onze kinderen door ons voorbeeld of door voorschrift leren om nonchalant te zijn in het gehoorzamen van Gods geboden, dan voorkomen we dat zij deze onmisbare geestelijke gaven krijgen. Geloof vereist een houding van zorgvuldige gehoorzaamheid, zelfs in de kleine, eenvoudige dingen. Een onderdeel van geloof is verlangen dat zich in ons ontwikkelt als we goddelijke waarheid ervaren. Het is een soort geestelijke fotosynthese. De invloed van de Heilige Geest werkend op het licht van Christus, dat in elk mens aanwezig is, levert het geestelijke equivalent van een scheikundige reactie op. Een bezieling, een verandering van hart of een verlangen om te weten. Hoop kan zich ontwikkelen als sprankjesgeloof moleculen worden en men ertoe overgaat om ware beginselen na te leven. Ontwikkelen er zich patronen van gehoorzaamheid, dan komen de zegeningen die met gehoorzaamheid verbonden zijn tot stand en ontstaat er overtuiging. Verlangen, hoop en overtuiging zijn vormen van geloof, maar geloof als krachtbeginsel komt uit een consequent patroon van een gehoorzame houding en wijze van doen. Een rechtschapen leven leiden is een keuze. Geloof is een gave van God en iemand die het bezit kan grote geestelijke kracht krijgen. Er is een aspect van geloof dat zich ontwikkelt als wij heel ons hart, macht, verstand en sterkte op richten. Het is te zien in de ogen van een goed zendeling, een kloekmoedige en deugdzame jonge vrouw, een rechtschapen moeder, vader of grootouder. Het is te zien in het leven van jonge en oude mensen, in alle landen en culturen, in alle taalgebieden en alle levensomstandigheden en sociale klassen. Het is het oog vol geloof waar de profeet Alma het over heeft. Het vermogen om zich te concentreren en standvastig te zijn. Voortdurend vast te houden aan ware beginselen. Onwankelbaar. Zelfs als de mist der duisternis die ons tegemoet komt erg dicht is. Een dergelijk geloof is erg krachtig. Maar er moet noodzakelijkerwijs een tegenstelling zijn in alle dingen. De Heere God stond de mens toe zelfstandig te handelen. Welnu, de mens kon niet zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of het ander werd verlokt. Dat geldt ook voor geloof. Het kan verleidelijk zijn om twijfel en ongeloof te verkiezen boven geloof. Toen Jezus terugkeerde van de buitengewone geestelijke ervaring op de berg der verheerlijking, werd hij benaderd door een wanhopige vader die hulp nodig had voor zijn zoon. De vader smeekte: als gij iets kunt doen, help ons en help medelijden met ons. Jezus antwoordde: als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, met tranen in zijn ogen: ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Geloof en angst sluiten elkaar uit. Het een maakt plaats voor het ander. We moeten allemaal voortdurend werken aan ons geloof en de bronnen van vernietigend ongeloof mijden. De lering van de heiland aangaande geloof als een mosterdzaadje is hier een voorbeeld van. Bekijk het dus zo. Wat wij netto aan bruikbaar geloof hebben, is wat we over hebben na aftrek van onze bronnen van twijfel en ongeloof. U kunt u afvragen, is mijn eigen netto geloof positief of negatief? Als uw geloof groter is dan uw twijfel en ongeloof, dan is het antwoord waarschijnlijk ja. Als u zich laat beheersen door twijfel en ongeloof, dan is het antwoord waarschijnlijk nee. We hebben een keus. We krijgen dat waar we ons voortdurend op concentreren. Omdat er een tegenstelling in alle dingen is, zijn er krachten die ons geloof uithollen. Sommige zijn het rechtstreekse gevolg van Satans invloed. Andere hebben we alleen aan onszelf te wijten. Die komen voort uit persoonlijke neigingen, houdingen en gewoonten die we kunnen leren veranderen. Ik noem die invloeden de 6 afbrekers. Bedenk, als ik ze opnoem, eens welke invloed ze op u of uw kinderen hebben. De eerste is twijfel. Twijfel is geen evangeliebeginsel. Het komt niet voort uit het licht van Christus of de invloed van de Heilige Geest. Twijfel is een negatieve emotie die verband houdt met angst. Het ontstaat door een gebrek aan vertrouwen in zichzelf of zijn capaciteiten. Het is strijdig met onze goddelijke identiteit als kind van God. Twijfel leidt tot ontmoediging. Ontmoediging komt door verwachtingen die niet uitkomen. Chronische ontmoediging leidt tot lagere verwachtingen, verminderde inzet, verzwakt verlangen en grotere moeite om de geest te voelen en te volgen. Ontmoediging en wanhoop zijn het tegenovergestelde van geloof. Ontmoediging leidt tot afleiding, een gebrek aan concentratie. Afleiding voorkomt dat het oog vol geloof zich richt op de juiste zaken. Ontmoediging en afleiding zijn twee van Satans doeltreffendste middelen. Maar het zijn tevens slechte gewoontes. Afleiding leidt tot een gebrek aan ijver, tot verminderde trouw. Ondanks ontbering en teleurstelling. Teleurstelling is een onvermijdelijk onderdeel van het leven, maar het hoeft niet noodzakelijke wijze tot twijfel, ontmoediging, afleiding of een gebrek aan ijver te leiden. Als we er echter niets aan doen, voert het pad ons uiteindelijk naar ongehoorzaamheid, wat het geloof, het fundament van geloof, ondermijnt. Maar al te vaak is het gevolg ongeloof. Al te vaak is het gevolg ongeloof de bewuste of onbewuste weigering om te geloven. Ongeloof is de schriftuurlijke toestand waarin men zich bevindt als men heeft besloten zijn hart te verharden. Men is dan ongevoelig. Deze 6 afbrekers, twijfel, ontmoediging, afleiding, gebrek aan ijver, ongehoorzaamheid en ongeloof, hollen alle ons geloof uit en vernietigen het geloof. Uiteindelijk, we kunnen ervoor kiezen om ze te negeren en te overwinnen. In moeilijke tijden hebben we meer geestelijke kracht nodig. Denk eens goed over deze belofte van de heiland na. Indien gij geloof in mij hebt, zult gij macht hebben om alles te doen wat ik raadzaam acht. Ik verklaar nederig dat God, onze hemelse Vader, leeft en dat hij ieder van zijn kinderen lief heeft. Jezus Christus is onze heiland en verlosser. Hij leeft en leidt persoonlijk zijn kerk door middel van president Monson, zijn gezalfde profeet. Omdat hij leeft, lacht de hoop ons altijd toe. In een gezin vol geloof hoeft er geen angst of twijfel te zijn. Kies ervoor om in geloof en niet in angst te leven. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
One Sunday morning, some years
Enkele jaren geleden kreeg ik op een zondagochtend een telefoontje van broeder Omar Alvarez, die toen een van mijn raadgevers en de bisschop was. Zijn dochtertje van 3 was door een tragisch ongeval omgekomen. Hij vertelde wat er de vorige dag was gebeurd. Zodra we bij een van de prachtige stranden van Venezuela aankwamen, smeekten onze kinderen of ze in een riviertje vlak bij het strand mochten spelen. We gaven ze toestemming. Wij begonnen alvast wat spullen uit de auto te halen. 2 minuten later zagen we dat onze kinderen te ver bij de oever vandaan gingen. Toen we naar ze toe liepen om ze te waarschuwen, zagen we dat ons dochtertje van 3 niet bij de andere kinderen was. We zochten wanhopig naar haar en zagen haar uiteindelijk vlak bij de plek waar de andere kinderen waren in het water drijven. We trokken haar snel uit het water en sommige mensen probeerden haar te reanimeren, maar het was te laat. Onze jongste dochter was verdronken. De volgende momenten waren uitermate moeilijk, vol met leed en pijn, omdat onze jongste dochter was overleden. Dat gevoel maakte al gauw in een bijna onverdraaglijke kwelling. Maar te midden van de verwarring en onzekerheid moesten we eraan denken dat onze kinderen onder het verbond geboren waren en dat onze dochter door dat verbond voor eeuwig onze dochter zou zijn. Wat is het een zegen dat wij lid van de kerk van Jezus Christus zijn en dat we de verordeningen van zijn heilige tempel hebben ontvangen. Nu zijn we nog veel meer toegewijd om de Heer trouw te blijven en tot het einde te volharden, omdat we de zegeningen van de tempel waardig willen zijn, zodat we onze dochter weer kunnen zien. Soms zijn we verdrietig, maar we rouwen niet zoals de hopelozen rouwen. Dit getrouwe gezin ging begrijpen dat God in tijden van tegenspoed de enige ware bron van troost is. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd of verzaagd. Enkele jaren na die moeilijke beproeving van de familie Alvarez zag ik hoe een ander trouw gezin met grote tegenspoed omging. Verscheidene leden van de Quero-familie waren in een verschrikkelijk auto-ongeluk omgekomen. Broeder Abraham Quero verloor zijn ouders, 2 zussen, zijn zwager en zijn nicht in dat ongeluk. De bewonderenswaardige houding van broeder Quero bleek uit wat hij toen zei. Dit was het ogenblik om aan God te laten zien dat ik getrouw bleef. Dat ik erkende dat ik van hem afhankelijk ben, dat zijn wil moet geschieden en dat we aan hem onderworpen zijn. Ik sprak met mijn broers en gaf ze kracht en moed om te begrijpen wat president Kimball jaren geleden heeft gezegd. Dat de dood niet tragisch is, alleen zonde is tragisch. Het gaat erom hoe een mens leeft, niet hoe hij sterft. De woorden van Job vervulden mijn ziel. Dat de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, hij zal leven. Dit was een van de meest geestelijke ervaringen die we als familie hebben gehad, om in zulke moeilijke omstandigheden de wil van God te aanvaarden. In beide gevallen werd de pijn en het verdriet van die goede gezinnen verzacht door het licht van het evangelie, dat hen met vrede en troost vervulde en hen geruststelde dat alles in orde zou komen. Zelfs als de pijn van deze families niet vergeleken kan worden met het leed van de heilanden Gethsemane, ben ik nu beter in staat om het leed en de verzoening van de heiland te begrijpen. Er is geen ongemak, leed of ellende die Christus niet in Gethsemane gevoeld heeft. De Heer openbaarde aan Joseph Smith het volgende in de leren verbonden. Welk lijden mij, ja God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. Niettemin ere zij de Vader, en ik dronk het en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen. De profeet Joseph Smith, die veel over de stormen van het leven afwist, riep tijdens een van zijn moeilijkste momenten: O God, waar zijt gij? En waar is de tent die uw schuilplaats bedekt? Nadat de profeet zijn stem had verheven, hoorde hij deze vertroostende woorden van de Heer. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Gij zult over al uw vijanden zegevieren. President Howard W. Hunter heeft gezegd: als ons leven en ons geloof op Jezus Christus zijn en zijn herstelde evangelie zijn gericht, kan er nooit meer iets permanent misgaan. Als ons leven echter niet op de Heiland en zijn leringen is gericht, kan geen enkel ander succes dat ooit rechtzetten. De Heiland heeft gezegd: daarom, wie deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op een rots bouwde. En de regen viel, en de watervloeden kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel niet in, want het was gegrondvest op een rots. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis op het zand bouwde. En de regen viel, en de watervloeden kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel, en zijn val was groot. Het is interessant om te zien dat de regen en de watervloeden en de winden tegen beide huizen sloegen. Als wij het evangelie naleven, wil dat niet zeggen dat we altijd van tegenspoed gespaard blijven. Maar het betekent wel dat we voorbereid zijn om tegenspoed met meer vertrouwen onder ogen te zien en te doorstaan. Ik geef mijn plechtige getuigenis dat Jezus de Christus is, onze Heiland en Verlosser. Hij leidt zijn kerk door middel van een hedendaagse profeet, president Thomas S. Monson. Als wij ons leven volgens de leringen van de Heiland leiden, zullen we zeker de gemoedsrust en troost vinden die alleen God ons kan geven. Ik getuig van deze dingen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Each member of the Church of Jesus Christ.
De leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leven in de gezegende tijd dat de Heer zijn profeten geïnspireerd heeft om wereldwijd meer heilige tempels te laten bouwen. Met een goede voorbereiding en enige opoffering kan het merendeel van de kerkleden voor zichzelf en hun voorouders aan de verordeningen deelnemen en gezegend worden door de verbonden die zij daar sluiten. Ik hou van u, vandaar dat ik geen blad voor de mond zal nemen. Ik heb vaak gezien dat leden zich grote offers getroosten om naar een afgelegen tempel te gaan. Maar als er een tempel in de buurt of op korte afstand wordt neergezet, gaan velen er niet geregeld naartoe. Ik heb een suggestie om te voorkomen dat u zich door kleinigheden ervan af laat houden om naar de tempel te gaan. Stel een specifiek doel om, afhankelijk van uw omstandigheden, geregeld naar de tempel te gaan en aan de verordeningen deel te nemen. Laat niets of niemand u daarna afbrengen van uw doel. Een dergelijk doel garandeert dat wie dicht bij de tempel wonen net zo gezegend worden als wie een lange reis naar de tempel maken. 14 jaar geleden stelde ik mij ten doel om minstens 1 keer per week naar de tempel te gaan om aan een van de verordeningen deel te nemen. Als ik op reis moet, haal ik het gemiste tempelbezoek in om mij aan mijn doel te houden. En ik heb mijn doel voor ogen gehouden en het heeft mijn leven veranderd. Ik probeer aan alle verordeningen in de tempel deel te nemen. Ik raad u aan zelf te beslissen hoe vaak u gaat om baat te hebben bij de verordeningen die in onze tempels worden aangeboden. Is er iets belangrijker dan in de tempel aan de verordeningen deelnemen? Kan iets grotere betekenis hebben voor een echtpaar en het meer vreugde en groter geluk brengen dan samen aan de tempelverordeningen deelnemen? Ik geef nu aanvullende suggesties om meer baat te kunnen hebben bij uw bezoek aan de tempel. Begrijp de leer in verband met de tempelverordeningen, in het bijzonder het belang van de verzoening van Jezus Christus. Overdenk uw relatie tot Jezus Christus en zijn relatie tot onze Hemelse Vader, terwijl u aan de tempelverordeningen deelneemt. Deze eenvoudige daad zal u meer begrip geven van het verheven karakter van de tempelverordeningen. Uit altijd uw dank in gebed voor de weergaloze zegeningen die uit de tempelverordeningen voortvloeien. Laat uw Vader in de hemel en zijn geliefde Zoon elke dag door uw wijze van leven zien hoeveel die zegeningen voor u betekenen. Rooster geregeld tempelbezoek in. Zorg dat u op tijd bent, zodat u zich in de tempel niet gehaast voelt. Rouleer de verordeningen, zodat u aan alle aspecten van het tempelwerk kunt deelnemen. Doe uw horloge af als u het huis des Heren binnengaat. Luister met hart en ziel naar de presentatie van elk onderdeel van de verordening. Denk aan de persoon voor wie u aan de plaatsvervangende verordening deelneemt. Bid dat hij of zij het belang van de verordeningen inziet en waardig is of zal worden om er baat bij te kunnen hebben. Zie in dat niemand de grootsheid van de huwelijksverzegeling begrijpt en onthoudt na maar 1 keer aan de verordening te hebben deelgenomen. Alleen als iemand daarna vaak plaatsvervangend werk doet, zal de draagwijdte van de verordening hem of haar duidelijk worden. Besef dat de huwelijksverzegeling pas geldig is als die bezegeld is door de Heilige Geest der Belofte. Beide personen moeten waardig zijn en de verzegeling eeuwig willen laten zijn. Als u zich nog niet in de tempel aan uw huwelijkspartner heeft laten verzegelen, overweeg dan deze schriftuurplaats. In de celestiale heerlijkheid zijn 3 hemelen of graden, en om de hoogste te verwerven, moet een mens tot deze orde van het priesterschap toetreden, namelijk het nieuw en eeuwigdurend huwelijksbond. En als hij dat niet doet, kan hij die niet verwerven. Hij kan de andere ingaan, maar dat is het einde van zijn koninkrijk. Hij kan geen vermeerdering hebben. Soms als ik een koor hoor zingen tijdens een tempelinwijding, ervaar ik soms een gevoel zo verheven dat het hart en ziel in extase brengt. Dan sluit ik mijn ogen en meer dan eens zie ik dan in gedachten een grote schare die begint bij de tempel en uitzwermt over de hemel. Voor mij staat dat voor de vele geesten die wachten tot het plaatsvervangende werk voor hen in dat heiligdom wordt gedaan en die verheugd zijn dat er eindelijk een plek is waar ze van de boeien kunnen worden bevrijd die hun eeuwige vooruitgang tegenhouden. Maar dan moet u wel het plaatsvervangend werk voor hen doen. U zult de gegevens van uw voorouders moeten opzoeken. De nieuwe Family Search website maakt dat eenvoudiger dan ooit. De gegevens van uw voorouders moeten worden opgezocht en ingevoerd, waarna u naar het huis des Heren gaat om aan de verordeningen deel te nemen. Wat schenkt tempelwerk toch veel vreugde? Ik wil u iets vertellen over een voorouder van mijn vrouw Janine. Ze heet Sarah DeArmond P. Rich. Haar relaas maakt duidelijk hoeveel invloed de tempel op ons kan hebben. Toen ze 31 was, ontving ze een roeping van Brigham Young om in de Nauvoo-tempel te werken en aan zoveel mogelijk tempelverordeningen deel te nemen voordat men naar het westen vertrok. Dit is wat ze schreef. We ontvingen vele zegeningen in het huis des Heren die ons vreugde en troost boden te midden van al onze smarten en die ons in staat stelden om geloof in God te hebben, omdat we er zeker van waren dat Hij ons zou leiden en zou helpen op onze ongewisse tocht die voor ons lag. Want zonder het geloof en de kennis die ons onder invloed van en met de hulp van de Geest des Heren in de tempel waren verleend, zou onze tocht een sprong in het duister zijn geweest. Want een dergelijke tocht in de winter aan te vangen, arm als we waren, zou veel weg hebben gehad van een onderonsje met de dood. Maar we hadden geloof in onze hemelse Vader en stelden ons vertrouwen in Hem, omdat we voelden dat we zijn uitverkoren volk waren en het evangelie in ons hart hadden gesloten. En in plaats van verdriet voelden we juist vreugde, omdat de dag van onze bevrijding was aangebroken. Nu wil ik het hebben over de diepe invloed die de tempel op mij heeft. Dit deel van mijn toespraak is nogal persoonlijk, vandaar dat ik u vraag voor mij te bidden, zodat ik niet al te emotioneel word. 14 jaar geleden riep de Heer mijn vrouw tot zich. Ik hou zielsveel van haar, maar ik heb mij nooit beklaagd, omdat ik weet dat Hij het zo wilde. Ik heb Hem nooit naar het waarom gevraagd, maar wel naar wat Hij wil dat ik eruit leer. Dat is, vind ik, de manier om de verdrietelijkheden des levens tegemoet te treden. Niet klagen, maar de Heer danken dat Hij ons de gelegenheid biedt om moeilijkheden te overstijgen. Ons was de zegen van kinderen vergund. Ons eerste kind, een dochter, is nog steeds een enorme zegen voor ons. Een paar jaar later werd onze zoon Richard geboren. Een paar jaar daarna kregen we nog een dochter. Zij leefde maar een paar minuten. Onze zoon Richard was geboren met een hartkwaal. Ons werd gezegd dat hij niet ouder dan 2 of 3 jaar zou worden, tenzij er een remedie voor zijn kwaal werd gevonden. De technieken waarmee men tegenwoordig dergelijke hartkwalen verheelt bestonden toen nog niet. Toch vonden we uiteindelijk een kliniek en artsen die hem, ondanks de risico's, bereid waren te opereren. De operatie moest worden verricht terwijl zijn kleine hartje klopte. De operatie vond 6 weken na de geboorte en de dood van onze dochter plaats. Direct na de operatie kwam de hoofdchirurg binnen, die ons vertelde dat de operatie geslaagd was. En we dachten, halleluja, onze zoon zal groot en sterk worden en rennen en spelen. We dankten de Heer vanuit het diepst van ons hart. Ongeveer 10 minuten later kwam dezelfde arts met een bedroefd en bleek gezicht weer binnen en zei dat onze zoon het niet gehaald had. Kennelijk was de zware operatie te veel geweest voor zijn kleine lijfje. 'S'avonds nam ik thuis mijn vrouw in mijn armen en zei tegen haar, we hoeven ons geen zorgen te maken, onze kinderen zijn in het verbond geboren. We hebben de zekerheid dat we hen in het hiernamaals bij ons zullen hebben. Nu hebben we een goede reden om een zeer goed leven te leiden. We hebben een zoon en een dochter die het celestiale koninkrijk zijn binnengegaan, omdat ze voor hun 8e overleden zijn. Die kennis heeft ons veel troost gegeven. We verheugen ons dat al onze 7 kinderen voor tijd en eeuwigheid aan ons verzegeld zijn. Geen van ons beiden ging gebukt onder die beproeving. Want als we rechtschapen leven en aan de tempelverordeningen deelnemen, ligt al het andere in de handen van God. We kunnen ons uiterste best doen, maar uiteindelijk beslist Hij. Als we getrouw zijn, hoeven we niet te klagen over wat er in ons leven gebeurt. 14 jaar geleden besloot de Heer dat de aardse proeftijd van mijn vrouw voorbij was, waarna hij haar tot zich riep. Ik geef toe dat ik het er soms moeilijk mee heb dat ze er niet meer is. Maar ik klaag niet. De Heer vergunde het mij op belangrijke momenten haar nabijheid te voelen. Mijn boodschap kortom is dat er geen reden is om, wat er ook gebeurt, ons zorgen te maken of depressief te worden als we onze tempelverbonden naleven en als we rechtschapen leven, zodat we recht blijven hebben op de zegeningen die ons in die verordeningen zijn beloofd. Mij zal het voorrecht worden vergund om eenmaal weer in het gezelschap van die mooie vrouw te zijn, van wie ik zielsveel hou, en bij de kinderen die bij haar aan de overzijde zijn, vanwege de verordeningen die in de tempel worden voltrokken. Wat is het een grote zegen dat het verzegelingsgezag weer op aarde is, niet alleen voor dit leven, maar ook voor de eeuwigheid. Ik ben dankbaar dat de Heer zijn evangelie volledig heeft hersteld, met inbegrip van de verordeningen die vereist zijn om in deze wereld gelukkig te zijn en in het hiernamaals een eeuwigdurend en gelukkig leven te kunnen leiden. Dit is het werk van de Heer. Jezus Christus leeft. Dit is zijn kerk. Ik getuig van hem en van zijn verzoening, het fundament waaraan elke tempelverordening blijvende geldigheid ontleent. Daarvan getuig ik met alle kracht waarover ik beschik, in de naam van Jezus Christus. Amen.
We herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Amerikaanse zomertijd in het conferentiecentrum plaatsvindt. De landelijke uitzending van het Tabernakelkoor is morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Amerikaanse zomertijd. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie volgt direct daarna. Wij danken het gecombineerde koor van de Instituten voor Godsdienstonderwijs uit het gebied Salt Lake voor de prachtige muziek die het vanmiddag ten gehore heeft gebracht. Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor Sing We Now at Parting. Na de koorzang wordt het slotgebed uitgesproken door ouderling Douglas L. Callister van de 70. Ouderling Nelson.
With you, my dear brothers and sisters, I express love.
Samen met u, geliefde broeders en zusters, spreek ik mijn liefde en bewondering uit voor ouderling Neil L. Anderson. Zijn roeping tot het heilige apostelschap komt van de Heer en is geopenbaard aan zijn profeet, president Thomas S. Monson. President Monson heeft al zijn hele leven lang zijn vermogen verfijnd om naar de wil van de Heer te luisteren. Zoals de Heer zijn wil onderwierp aan zijn hemelse vader, onderwerpt de profeet zijn wil aan de Heer. Dank u, president Monson, dat u die macht ontwikkelt en gebruikt. Wij feliciteren u, ouderling Anderson, en wij bidden voor u. Onze gebeden volgen de patronen en leringen van de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons geleerd hoe we moeten bidden. Uit zijn gebeden kunnen we veel belangrijke lessen halen. We kunnen beginnen met het Onze Vader en kunnen verder lering trekken uit andere gebeden die hij ons heeft gegeven. Luister terwijl ik het Onze Vader opzeg wat we daaruit kunnen leren. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Het Onze Vader staat twee keer vermeld in het Nieuwe Testament en één keer in het Boek van Mormon. Het staat ook in de Bijbelvertaling van Joseph Smith, waar een verklaring is toegevoegd aan deze twee zinsneden. Ten eerste, vergeef ons onze overtredingen, gelijk ook wij vergeven hen die overtredingen tegen ons begaan. En twee, sta niet toe dat wij in verzoeking geleid worden, maar verlos ons van het boze. De verklaring aangaande vergeving wordt ondersteund door andere uitspraken van de meester. Hij zei tegen zijn dienstknechten, in zoverre u elkaar uw overtredingen hebt vergeven, vergeef ik de Heer u evenzo. Met andere woorden, om vergeven te worden, moet men eerst vergeven. De verklaring inzake verleiding is nuttig, want we zouden toch niet in verzoeking geleid willen worden door de godheid. De Heer heeft gezegd, waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. Hoewel de vier versies van het Onze Vader niet identiek zijn, beginnen ze allemaal met de aanhef Onze Vader, wat een nauwe band van God met zijn kinderen aangeeft. De zinsnede, uw naam worden geheiligd, geeft de respectvolle en aanbiddende houding aan die we zouden moeten hebben als we bidden. Uw wil geschieden drukt een denkbeeld uit dat we straks zullen bespreken. Zijn verzoek om dagelijks brood omvat ook een behoefte aan geestelijke voeding. Jezus, die zichzelf het brood des levens noemde, gaf een belofte. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En als we goed leven en deelnemen aan het avondmaal, wordt ons beloofd dat we altijd zijn geest bij ons mogen hebben. Dat is geestelijke voeding die we op geen enkele andere wijze kunnen verkrijgen. Als de Heer zijn gebed afsluit, erkent hij Gods grote macht en heerlijkheid en eindigt met amen. Onze gebeden eindigen ook met amen. Hoewel het in verschillende talen anders wordt uitgesproken, betekent het overal hetzelfde. Het betekent waarlijk, of dat zij zo. Amen toevoegen is een plechtige bevestiging van een toespraak of gebed. Wie het met de inhoud eens is, dient hoorbaar amen te zeggen, om daarmee aan te geven, dat is ook mijn plechtige verklaring. De Heer ging zijn gebed vooraf met een verzoek aan zijn volgelingen om ijdele herhalingen te vermijden en aldus te bidden. Zo dient het onze Vader dus als een patroon dat wij moeten volgen en niet als een uit het hoofd te leren stuk tekst dat wij herhaaldelijk opzeggen. De Meester wil gewoon graag dat we om Gods hulp bidden in ons voortdurende streven om het kwaad te weerstaan en een rechtschapen leven te leiden. Andere gebeden van de Heer zijn ook leerzaam, vooral zijn hogepriesterlijk gebed. In het Engels wordt het ook wel het voorspraakgebed genoemd, omdat de Heer in gebed voorspraak deed bij zijn Vader ten behoeve van het welzijn van zijn discipelen. Stelt u zich in gedachten eens de heiland van de wereld voor, geknield in gebed terwijl ik uit Johannes 17 voorlees. Dit sprak Jezus. En hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. En het werk is voltooid dat door u werd verwacht. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Van dit gebed van de Heer leren we hoe verantwoordelijk hij zich voelde als onze middelaar en voorspraak bij de Vader. Wij zouden ons net zo verantwoordelijk moeten voelen om zijn geboden te onderhouden en tot het einde toe te volharden. Jezus sprak ook een voorspraakgebed uit voor de inwoners van het oude Amerika. In de kroniek staat: niemand kan zich de vreugde indenken die onze ziel vervulde op het ogenblik dat wij hem voor ons tot de Vader hoorden bidden. Daar voegde Jezus aan toe: gezegend zijt gij wegens uw geloof. En nu zie, mijn vreugde is overvloedig. Jezus nam er ook een smeekbede om eensgezindheid in op. En nu, Vader, zei hij, bid ik tot u voor hen, dat zij in mij zullen geloven, opdat ik in hen zal kunnen zijn zoals gij, Vader, in mij zijt, opdat wij één zullen zijn. Wij kunnen ook bidden om eensgezindheid. Wij kunnen bidden om één van hart en zin te zijn met de gezalfde van de Heer en met onze dierbaren. We kunnen bidden om wederzijds begrip en respect tussen onszelf en onze naasten. Als wij echt om anderen geven, behoren we voor ze te bidden. Bid voor elkander, schreef Jacobus. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. De Heer leerde ons nog meer over het gebed. Hij zei tegen zijn discipelen: daarom moet gij altijd tot de Vader bidden in mijn naam. De heiland beklemtoonde verder: bid in uw gezin tot de Vader, altijd in mijn naam. Wij passen die les gehoorzaam toe als we in de naam van Jezus Christus bidden tot de Vader. Een ander gebed van de Heer leert ons iets dat in drie opeenvolgende verzen herhaald wordt. Vader, ik dank u dat gij de Heilige Geest hebt gegeven aan deze die ik heb uitgekozen. Vader, ik bid u dat gij de Heilige Geest zult geven aan allen die in hun woorden geloven. Vader, gij hebt hun de Heilige Geest gegeven omdat zij in mij geloven. Als de nabijheid van de Heilige Geest zo belangrijk is, zouden ook wij erom moeten bidden. En we zouden ook alle nieuwe leden en onze kinderen moeten helpen om de gaven van de Heilige Geest te leren gebruiken. Doen we dat, dan kan de Heilige Geest een drijvende kracht en goede worden in ons leven. De Heer heeft ons veel manieren geleerd om onze gebeden te verbeteren. Hij zei bijvoorbeeld, het gezang der rechtvaardigen is een gebed tot mij. En het zal met een zegening op hun hoofd worden beantwoord. Het gebed krijgt ook een extra dimensie als we vasten. De Heer heeft gezegd, ook geef ik u een gebod dat gij van nu af aan zult doorgaan met bidden en vasten. President Joseph F. Smith heeft echter wel gewaarschuwd om verstandig te zijn bij het vasten, omdat men dit tenslotte ook te ver kan voeren. Iemand kan vasten en bidden tot het hem het leven kost, maar dat is niet nodig. Dat is niet wijs. De Heer kan een eenvoudig gebed horen dat in geloof wordt uitgesproken. Al bestaat het maar uit een half dozijn woorden, en kan een vaste die niet langer dan 24 uur duurt net zo goed en doeltreffend erkennen als een gebed van 1000 woorden en een vaste van een maand. De Heer aanvaardt dat wat voldoet met aanzienlijk meer behagen en voldoening dan dat wat overdadig en onnodig is. Einde citaat. Dat idee van overdadig en onnodig zouden we ook moeten toepassen op de lengte van onze gebeden. Een slotgebed in een kerkbijeenkomst hoeft geen samenvatting van elke boodschap te bevatten en moet geen ongeplande toespraak zijn. We kunnen een privégebed zo lang maken als we willen. Maar een publiek gebed behoort een kort verzoek te zijn om de geest van de Heer of een korte uiting van dankbaarheid voor iets dat voorbij is. En we kunnen onze gebeden ook op andere manieren verbeteren. We kunnen de juiste woorden gebruiken, speciale voornaamwoorden, als we het over de Godheid hebben. Hoewel we steeds vrijer worden in wereldse zaken, zoals onze dagelijkse kleding en omgangstaal, is ons gevraagd om het formele, juiste taalgebruik voor het gebed in stand te houden. In onze gebeden gebruiken we de respectvolle voornaamwoorden gij, u en uw, in plaats van jij en jou. Dat houdt ons nederig. En het kan onze gebeden beter maken. In de schriften staat ook, wees nederig, en de Heer uw God zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebeden. Het gebed begint met een individueel initiatief. Zie, zegt de Heer, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij. We doen die deur open als we het onze Hemelsvader bidden in de naam van Jezus Christus. Wanneer behoren wij te bidden? Wanneer we maar willen. Alma heeft gezegd, raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en hij zal u ten goede leiden. Ja, wanneer gij u des nachts neerlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren. En wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart aan vol dankbaarheid zijn jegens God. En indien gij deze dingen doet, zult gij ten laatste dagen worden verhoogd. Jezus herinnerde zijn discipelen eraan dat zij altijd moeten bidden in hun hart. Een gebruik van kerkleden is om 's morgens en 's avonds in gezinsgebed neer te knielen en daarnaast persoonlijke gebeden op te zeggen en een zegen over ons voedsel te vragen. President Monson heeft gezegd, laten we onze persoonlijke en gezinsgebeden tot de Heer in geloof en vertrouwen in hem uitspreken. En dus behoren wij allemaal bij ons bidden om materiële en geestelijke zegeningen, net als Jezus in het Onze Vader te zeggen, uw wil geschieden. Jezus Christus, de Heiland van de wereld, Hij die ons losgeldt met zijn bloed heeft betaald, is onze Verlosser en ons voorbeeld. Aan het eind van zijn bediening in dit sterfelijk leven, bad hij dat zijn wil als de geliefde zoon mocht opgaan in de wil van de Vader.
In that crucial hour, the Savior cried, Father.
Op dat cruciale moment riep de Heiland uit, Vader, uw wil geschieden, en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig. En dus behoren wij tot God te bidden, uw wil geschieden. En laten wij altijd bidden dat het koninkrijk van de Heer zich op aarde zal verbreiden, opdat haar bewoners voorbereid zullen zijn op de dagen waarin de Zoon des Mensen zal neerdalen, gekleed in de luister van zijn heerlijkheid, om het koninkrijk van God dat op aarde is opgericht te ontmoeten. Mogen wij in ons dagelijks leven en op onze eigen cruciale momenten deze waardevolle lessen van de Heer goed toepassen. Dat bid ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
To our heavenly Father. Our beloved Father who art in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. Wij danken u voor dit fijne uur. We zijn dankbaar voor de getuigenissen van deze edelen. En wij danken u voor de grote gave van muziek. Zo goed geselecteerd en zo goed gebracht. En voor de ongenevenaarde gave die ons helpt dat zegeningen en andere zaken slechts door een dunne sluier komen. En wij erkennen dat onze hoop zich richt op het grote offer van uw zoon, uw geliefde zoon. We vragen u nu om ons te zegenen, dat ons geloof niet zal verminderen, dat wij ons lang zullen herinneren wat we hebben gehoord en gevoeld, en dat dit zal leiden tot een voornemen om goed te leven en een goede zoon en dochter van u te zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of the Church.
Dit was een uitzending van de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gecombineerd koor van instituten voor godsdienstonderwijs in het gebied Salt Lake. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.